voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Jesaja 64, vers 1 tot en met 12. We noemen nu Jesaja 64, vers 1 tot en met vers 12. En we zingen psalm 116, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 8. Psalm 68, vers 4 en 5. De lofzang van Maria, vers 7. En psalm 98, vers 4. We noemen nu nogmaals de schriftlezing, Jesaja 64, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 116, vers 3 en vers 4. Psalm 25, vers 8. Psalm 68, vers 4 en 5. De lofzang van Maria, vers 7. En psalm 98, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn vanmorgen voort met het zingen van psalm 116, de versen 3 en 4. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En wat er volgt, het is psalm 116, vers 3 en 4.
gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna Psalm 25 vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heren. Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij neer. En wat er volgt, Psalm 25 vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u's naasten is. Amen.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing die kunt u dan vinden in Jesaja 64 en daarvan de versen 1 tot en met 12. Ik noem u nogmaals, de schriftlezing is uit Jesaja 64 van vers 1 tot en met 12.
Och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht verfloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opboddelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Hij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien op hem wacht. Hij ontmoet de vrolijke en de gerechtigheid, doet diegene die uwer gedenken op uw wegen. Zie gij waar verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, omdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons henen weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpe. Want hij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uw handenwerk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken?
Gemeente, de tekst voor deze morgen die vindt u in Jesaja 64 en daarvan vers 1, het eerste gedeelte. Waar staat, och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. We staan stil bij een adventsbeding. En dan in de eerste plaats een zuchtend volk. Ten tweede de scheurende hemel. En ten derde de komende Messias. Dus nogmaals, het is een adventsbede vanuit Jesaja 64 vers 1a. In de eerste plaats een zuchtend volk. Ten tweede de scheurende hemel. En ten derde de komende Messias. Gemeente, we gaan dan zingen op Psalm 68 vers 4... O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Toen gij langs Parans woeste grond hun voortocht schokte de aard in het rond, de hoge hemelen dropen. En vers 5, uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er volgt, het is 4 en 5 van Psalm 68.
Thank you.
Gemeente, in de tijd dat de Heer Jezus naar de aarde komt, zag het er allemaal niet zo best uit. Israël was geen zelfstandige natie meer. De Romeinen waren heer en meester in het land. En zij gunden hoogstens dat men op godsdienstig gebied nog een eigen zaken mocht uitrichten, zoals men dat altijd had gedaan. Maar uiteindelijk waren dus de Romeinen aan het bewind. Maar ook in godsdienstig opzicht zag het er niet rooskleurig uit. O zeker, de tempel die stond er wel. En de offers werden er ook wel gebracht. Alles leek zo van buiten gezien allemaal prima te gaan. Rechtzinnigheid was er ook wel. Maar het was een godsdienst gericht op zichzelf. En men was er heel erg zelfgenoegzaam mee geworden. Men vond daar het leven in. En men hunkerde niet of nauwelijks naar de komst van de Messias. Dat wij denken dat men in die tijd vol van verwachting was. En dat de harten al sneller begonnen te kloppen. Want nu zou toch de Messias wel kunnen gaan komen. Dat is eigenlijk niet het geval. Men verwachtte hem niet. Behouden ze een aantal. Maar dat zijn er niet zoveel geweest. En je ziet het ook wanneer Jezus geboren wordt. Al is het dat fariseeën en schriftgeleerden er toch wel van horen. Dat de Messias is gekomen. Maar ze slaan er geen acht op. Ze geven er geen enkele notitie aan. Toen de wijzen uit het oosten kwamen en zeiden, we hebben ze ster in het oosten gezien. En we zijn gekomen om de koning der Joden te aanbidden. Zou er toch wel een lampje moeten gaan branden? De schriftgeleerden wisten precies te vertellen waar dat de Messias moest geboren gaan worden. Namelijk in Bethlehem. Maar zelf gingen ze niet naar Bethlehem toe. Geen ogenblik dat ze dachten. Ja, maar als nou de Messias toch ook echt geboren is. Nee hoor, dat kon volgens hun bevatting niet. En dat er dan van die heidense wijzen uit het verre oosten komen. Daar hoef je toch geen acht op te geven. En zo zie je dat in die tijd. Toch velen die de Messias hadden moeten verwachten, die hebben hem niet verwacht. Die zagen niet uit naar zijn komst. Die hadden geen behoefte aan hem. En toch zijn ze er geweest. Niet alleen in die tijd. Een Simeon, die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. Samen met Anna de profetes. En van Simeon weten we toch dat hem een openbaring was gedaan. Dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zou hebben gezien. Kortom, ze waren er. Maar het waren geen grote aantallen. En toch zijn ze er ook in het Oude Testament geweest. En de profeet Jesaja is er een van, die ervan heeft geprofeteerd dat de Messias zou gaan komen. Maar hij profeteert ook in een hele moeilijke tijd. Een tijd die gaat uitlopen op de val van Jeruzalem en de ondergang van de tempel. En te midden van zo'n toestand is het dat hij uitroept, ach, dat gij de hemelen scheurt en dat gij zult nederkomen. Ja, dat de bergen van uw aangezicht zouden vervlieten, dat die als water zouden worden, dat af gaat vloeien. Jesaja bidt erom. En Jesaja begint met het woordje af. En dat woordje, het is maar een woordje van 3 letters. Maar wat drukt dat toch ook een zuchten uit. Een klacht. Een uitzien tegelijkertijd. Maar dat alles vanwege de ellende. En waarin men zich bevindt. Het woordje och. Dat gebruiken wij ook als we iets horen. Wat heel erg verdrietig is. Iemand die ernstig ziek wordt. Iemand die plotseling komt te overlijden. Verdriet dat binnen een familiekring komt. Of teleurstellingen die worden opgetaan. En dan is het dat het woordje ach door menigeen wordt gebruikt. En zo komen we dat woordje ook hier tegen. En eigenlijk is het dan zo dat aan het begin van dit hoofdstuk je terug moet kijken naar de laatste verzen van het hoofdstuk dat ervoor staat. Omdat het feitelijk zo is dat hier sprake is van een gebed. Dat begint al in hoofdstuk 63 vers 7. En dat loopt door tot het einde van hoofdstuk 64. En als we dan kijken naar de laatste versen van hoofdstuk 63. Dan zien we daar staan in vers 17. Heere, waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? En waarom verstokt ge ons hart dat we u niet vrezen? Keert om weder om uw knechten wil de stammen van uw erfdeel. Jesaja die klaagt er dan over. Dat de Heere zich terug heeft getrokken. Dat de Heere zijn volk aan haar eigen lot overlaat. En dat hij kennelijk niet meer ingrijpt. En dan roept hij uit, Heere, komt u toch terug. Wij hebben u verlaten. We hebben u de rug toegekeerd. En wij hebben tegen u gezondigd. En we hebben gedaan dat kwaad was in de ogen van u. En dan kijkt in Jesaja om hem heen. En dan ziet hij hoe dat de Babylonische legers aankomen rukken. Dat ze het platteland van Juda zomaar onder de voet lopen. Dat ze beleg slaan om de muren van Jeruzalem. En uiteindelijk ziet hij dan gebeuren. Dat Jeruzalem wordt ingenomen. Dat de stad van David aan de verwoesting wordt prijsgegeven. Maar dat met name ook de tempel in puin wordt gelegd. Dat vanuit het tempelcomplex de rookpluimen naar boven gaan. Niet meer vanwege de offers die er worden gebracht. Maar vanwege dat alles in brand is gestoken. En dan klaagt hij in vers 18. Uw heilige volk heeft het maar een korte tijd. Weinig tijd bezeten. En onze vijanden, onze wederpartijders, hebben uw heiligdom vertreden. Het is de klacht over de teloorgang van de tempel te Jeruzalem. En wat gaat dat in Jesaja? Wat gaat dat al de vromen uit zijn tijd? En toch aan het hart. Om zo te zien dat het teken van de aanwezigheid van de Heere te midden van zijn volk wordt uitgeroeid. Uw heilige volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Alles ligt verwoest. En de straf is gekomen. Ja, maar waarom dan toch? Waarom is het dat de Heere dit allemaal zo toelaat?
Waarom is het dat die vijanden komen? En dat die vijanden niet worden tegengehouden? Waarom is het dan toch dat Jeruzalem de stad van David zo aan de vlammen wordt prijsgegeven? En dat ook de tempel een puinhoop gaat worden? Hoe kan de Heer het toch toelaten dat er een einde komt aan zijn dienst? Heeft dat niet alles te maken met de zonden van het volk? De afgoderij die zij bedrijven. En het aan de kant leggen van de geboden van de Heer. De Heere God niet achten. Zijn geboden aan de kant leggen. Ruimte geven aan onderdrukking, uitbuiting. Die geboden van God, daar wordt om gelachen. Die worden niet meer gehouden. Maar heeft de Heere de rug toegekeerd. En dan nog denkt men dat de Heere hen nooit zal verlaten. Nog denkt men het verbondsvolk te kunnen zijn. Maar de Heer is toch niet een ledig toeschouwer. Dat hij al die dingen kan zien gebeuren. Zonder dat het hem iets doet. God heeft zijn profeten gestuurd. Die hebben het volk gewaarschuwd. En opgeroepen om te breken met de zonden. Om terug te keren tot de dienst van de Heer. Het volk heeft er geen acht op geslagen. Het volk is doorgegaan in het zondigen. En dan komt uiteindelijk de straf. En die houdt in dat heel Jeruzalem verwoest raakt. En dat de tempel in een puinhoop verandert. En dan eindigt Jesaja dat hoofdstuk met wij zijn geworden. Als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst. En die naar uw naam niet zijn genoemd. Hij zegt daarmee in feite, wij zijn net als de heidenen geworden. Wij zijn niet meer het verbondsvolk. Wij zijn niet meer het volk waarmee God op een bijzondere wijze heeft omgegaan. Dat waren wij. Maar daar is nu een einde aan gekomen. Dat is nu voor eens en voor altijd gebeurd. Dat is de klacht. Die Jesaja daaruit. En dan volgt daarop dat woordje. Och, wat een ellende. Wat een diepe nood. Wat een uitzichtloze toestand bevindt hij zich in. En gemeente, u kunt wellicht ook zulke momenten wel herinneren. Dat het voor u ook uitzichtloos was. Toen een ziekte zich openbaarde. Toen een geliefde van u werd weggenomen. Toen een grote teleurstelling in uw leven kwam. En dan, ach, waarmee je uitdrukking geeft. Aan je nood. En ook aan je besef. Dat je er niets aan kunt veranderen. Maar gemeente, kent u nu ook. Dat woordje och met betrekking tot uw geestelijke toestand. Bent u in aanraking gekomen met het feit dat u een zondaar bent die voor God niet kan bestaan? Dat u een hart omdraagt waar alle mogelijke zonden worden uitgebroed. Zonden worden bedacht. En dat je tot alle mogelijke kwaad bent geneigd. En voeg daarbij ook het ongeloof. Dat je het woord van de Heere dichtlaat. Dat je het woord van de Heere in feite niet van toepassing acht op jouzelf. Omdat je zo ongelovig en zo verhard kunt zijn. Misschien dat u zegt, ja maar dominee, zo is het met ons toch niet. Wij zijn behoudend en we komen toch echt naar de kerk toe om het woord van de Heer te horen En we lezen het woord van God ook iedere dag. En wij bidden God ook om bekering en om een nieuw hart. Kortom, we zijn er echt wel mee bezig. Maar bent u er ook achter gekomen? Dat u een hart hebt dat vijandig is. Dat zich aan God niet wil onderwerpen. Dat zich uit alle macht tegen hem verzet. En dat u daar ook van geschrokken bent. Dat u ervan opkeek dat het zo bij u was. Hebt u gezien dat het vanuit uzelf onmogelijk is om tot God terug te keren? En is het daarvan uit dat u zegt, ach Heere, dat gij toch zoudt komen, want ik kan tot u niet komen. Ach, dat gij de hemelen zoudt scheuren, want ik kan ze niet scheuren. Ach, dat gij genadig over mij zoudt willen zijn, want ik kan niet voldoen aan uw eis en aan uw recht. Ach, daar ligt emotie. Het geestelijke leven gaat toch niet buiten de emoties om. Al zeker het geestelijke leven en ook het besef van zondigheid gaat niet buiten de emoties om, al is het dat de ene of de andere dat wel op een verschillende wijze beleeft. Ieder heeft ook weer een ander karakter. En bij de ene is de emotie ook meteen duidelijk aan de buitenkant te zien. En bij een ander ligt de emotie diep in zijn hart verborgen. En toch dat woordje, ach. Moet denken aan die dominee die ging een bezoek afleggen bij een familie. Die een kind op tragische wijze hadden verloren. Hij moest daar het eerste bezoek gaan leggen nadat hij een bericht ervan had gekregen. En hij werd meegedeeld tot de voren dat het niet het eerste kind was in dat gezin dat door de plotselinge dood was weggenomen. En hij komt eraan samen met een ouderling. En er is een tijd lang niets gezegd. Want het verdriet, dat was zo ontstellend groot. Er werd geen woord uitgebracht. En op een zekere moment verbreekt de dominee de stilte. En hij zegt tegen die moeder. Moeder, hoe is het nou? En die moeder. Die zei daarop, dominee, van binnen kreunt het. Van binnen. Het was kennelijk van buiten niet te zien. Leek ze onbewogen te zijn. Maar ze zei van binnen. Dat kreunt het. Dat woordje ach. Ach, dat gij zoudt komen. Ach, dat gij toch mijn verdriet zou lenigen willen. Ach, dat gij toch in uw genade u tot me zoudt willen wenden. Wanneer dat woordje ach klinkt, dan is dat niet iets dat je kunt zeggen van, nou, dat heb ik dus nu gezegd. En dan kan ik het daar laten liggen. En dan kan ik er verder rustig onder zijn. Nee, wanneer dat woordje och klinkt, dan is daar iets rusteloos. Dan is daar een smacht in. Dan is daar een zoeken van God in zijn komst. Dan is daar het hijgen van het hart uit Psalm 42 dat verlangt naar het frisse water. Dat bekende vers, het heilige daar der jacht ontkomen. Dat schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dat verlangen, dat niet vervuld kan worden. Dat smachten, dat niet vervuld gaat worden. Dan is daar iets rusteloos. Tegelijk is dat woordje och niet een wanhopig och. Want dat kan ook. Dat iemand in volslagen wanhoop dat er neerzit en dat hij niet weet meer hoe dat het verder moet. En dat hij zegt van de dood is beter dan het leven. En er zijn momenten in het leven van Gods kinderen dat ze daar zo dichtbij zich bevinden. Zoals in Elia gezegd heeft. Nadat hij onder de jeneverpestboom terecht kwam. En dat hij zei, heren, neemt u mijn leven maar weg. Want het heeft allemaal geen zin meer. Ze hebben al uw profeten gedood. Ze hebben uw altaren afgebroken. En ik ben de laatste die is overgebleven. En ze zoeken ook mijn dood. Heren, dan is het maar beter dat u mijn leven wegneemt. Want het heeft allemaal geen zin meer. Dat is een wanhopig och. Een och. Zoals ook een Job dat heeft uitgesproken, zo heel aandoenlijk en aangrijpend. Ach, dat ik de geest had gegeven voordat ik was geboren. Ach, dat ze mijn vader een bericht hadden gebracht dat mijn moeder mij dood ter wereld had gebracht. Ja, zulke woorden gebruikt Job. En daarom dat wanhopige in het woordje och. Want dat is een kind van God niet helemaal vreemd. Zoals je dat in de wereld ook tegen kunt komen. Mensen die vluchten moeten, die alles om hen heen in puin zien veranderen vanwege bombardementen. Denk maar aan Oekraïne. Dan zou je toch ook zeggen, de dood is beter dan het leven. En toch dat woordje, och. Dat is niet een wanhopig och. Maar er is een zoeken van God in. Er is een vragen naar hem. En er is een bederen. Heere, is er bij u dan nog een weg? Is er bij u dan nog een middel tot ontkoming? En neem daar het Joodse volk dat zich geconfronteerd ziet met de verwoesting, met de wegvoering naar Babel. En dat alles voor eens en voor altijd gebeurd is. Dat er geen enkele terugkeer meer mogelijk is. En dan toch het woordje, ach, ach, Heere, zou u terug willen komen. Ach, al is het niet verdiend. Ach, al heb ik het aan alle kanten verbeurd. Ach, wanneer ik in het recht zou treden en gade slaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik nooit het en nimmer voor u bestaan. En toch, dat ge komen wilt. En dat ge u ontfermen wilt. Of net als die tollenaar in de tempel, zoals Jezus dat vertelt. Och, o God, wees mij de zondaar genadig. Terwijl alle omstandigheden tegen waren. Terwijl dat hij daar in de tempel is, dat de fariseer daar vooraan staat en achterom kijkt en hem wel ziet en zegt, ik ben toch wel zo dankbaar dat ik niet ben als die tollenaar. Als je dan zo de blikken van mensen ziet en die denken van, och jij, denk je dat er voor jou nog genade mogelijk is? Voor iemand die zoveel jaren lang de geboden van de Heer aan de kant heeft gelegd en die zich heeft opgehouden met diefstal, met overspel en noem alles er maar bij op. En dan toch, ach, o God, dat gij de hemel het scheurt. Dat ene woordje, ach, mensen vragen je wel eens, hoe is het er dan mee? En zeker wanneer je verdrietige omstandigheden hebt meegemaakt, totdat je geen woorden kunt vinden om je toestand uit te leggen. Dat je niet verder komt dan het woordje, ach. Ach. Kent u dat? Met de woorden ophouden. Maar om dan te mogen weten. Er is een God in de hemel die weet het. En die hoort het. En die kent u. Door en door. En die weet hoe dat u gesteld bent. Om dan het oog naar boven te mogen slaan. En te mogen belijden, Heer, u weet wie dat ik ben. En voordat er maar een woord mijn tong is ontgleden, dan weet u al wat er uitkomt. Ge weet me zitten en ge weet me opstaan. En ge kent mijn gedachten van verre. Ach. Dat gij de hemel een scheur deed. Een tweede gedachte. De scheurende hemel. De hemel is boven ons. Die hemel is volmaakt. Die hemel is heerlijk. En daar in de hemel is geen zonde. Want in de hemel woont de Heere God. Kinderen, als je toch naar boven kijkt. Dan mag je toch weten dat daar voorbij de sterren en voorbij de zon, daar woont de Heer. En bij hem is alles volmaakt. Bij hem is geen gebrek. Bij hem is een volkomen heerlijkheid. En een volkomen zaligheid. Daar waar de Heer woont. Met al de engelen. En met al degenen die hier gestorven zijn. En die eeuwig zijn thuisgekomen. Bij die hemel. Kun je niet naartoe. Die is niet te bereiken. Die hemel. Die kun je niet openscheuren. Die hemel kan als een koepel worden ervaren. Die niet te doordringen is. En als dat toch een besef is van je eigen nood en schuld. Dan moet je toch belijden, Heer, ik kan tot u niet komen. En ik ben niet in staat om op te klimmen naar boven. En wanneer er ooit toch verbinding tussen u en mij zal gaan ontstaan, dan kan het toch ook alleen maar bij u vandaan komen. Want ik heb het ook niet verdiend. Ik heb het er ook niet naar gemaakt. Ik ben het onwaardig. Onwaardig. Net zoals die Romeinse hoofdman dat tegen Jezus zegt, wanneer Jezus op weg is naar zijn huis, om zijn zieke knecht te genezen. En die hoofdman die stelt zich dat voor dat Jezus zijn huis gaat binnenkomen. En hij stuurt opnieuw bode naar Jezus toe en hij zegt, Heren, komt u toch niet in mijn huis. Maar spreek u slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. En wellicht dat er vrienden om hem heen waren die zoiets hadden van hij zet het wel erg zwaar aan. Dat hij zegt dat het niet waard is. Want zeiden zij, hij heeft ons volk lief en heeft onze synagoge ook betaald en gebouwd. Kortom, hij is het dubbel en dwars waard dat u hem dat doet. Zo zagen de mensen hem. Maar hij had enige zelfkennis en hij moest belijden. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend. Dat u tot mij zou komen. En gemeente, is er ook bij u dat besef. U wilt bekeerd worden. U wilt met God verzoend worden. Je wilt een kind van God worden. Kinderen, daar mag je om vragen. Daar mag je nou echt de Heer vragen. Al dat je zijn kind mag worden. Maar we moeten ook weten dat we het niet hebben verdiend. En dat we door onze zonde ons uit de gemeenschap van God hebben gezonden. En dat er van onze kant vandaan niet meer in orde kan komen. Maar van zijn kant wel. De hemel. Hij wil de hemel scheuren. De hemel is de woonplaats van de Heere God. En het is daarvan uit vandaan dat hij helpt. Dat hij de vijanden verslaat. Dat hij ook alle onwil en vijandschap teniet doet. Want het hart van de mens dat wil zomaar niet mee. Dat hart van de mens dat is zo vol van onwil, van vijandschap, van zonde. En dat je zegt, hoe zal dat ooit aan de kant kunnen gaan? Als je toch in aanraking komt met je zondige bestaan. En als je iets gaat gewaar worden dat je van binnen gewoonweg niet wilt. Niet wilt datgene wat God wil. Als je barst van vijandschap. Dan kan het wel eens zijn dat je zegt, Heere, hoe moet dat toch? Want van binnen is het zo vijandig. Ik weet niet hoe dat ik dat aan de kant moet krijgen. Maar zou hij niet machtig zijn om dat te doen? Is hij niet de sterkste? Simson was uit de sterk. Maar de Heere God is sterker dan Simson. En de Heere God, hij kan alle vijandschap verpulveren. Hij kan die doen wegsmelten. En hij kan een hart dat zo koud en zo is als een steen. Ja, een hart dat helemaal bevroren is, kan hij doen ontdooien. Hij kan het laten smelten. Want hij komt van boven vandaan. En hij is het die vijanden verslaat. Die de boze vernieuwt. Die de onwil in het binnenste wegneemt. Die de vijandschap uitwist. En het is Jezus Christus die verlost door zijn komst. Hij is het. Die van boven vandaan licht geeft in plaats van duisternis. Hij is het die het mensenhart verlicht. Zodat dat mensenhart gezien wordt dat er zoveel vuil en duisternis in is. Maar door het licht van hem wordt ook die duisternis opgeruimd. En hij is het die liefde geeft. Daar waar vijandschap is. Daar waar onwil en verzet is. Hij ruilt het in. En hij maakt dat daar liefde tot hem komt. En dat het woord Heere, wat wilt u dat ik doen zal. Maar hij is het ook die met kracht in het binnenste komt. Daar waar alleen maar zwakheid is. Waar ik van mezelf vandaan zwak ben en altijd doorgenijfd om de duivel de hand te geven, is het dat hij kracht geeft om de boze te weerstaan. Maar ook is er bij hem wijsheid. En die wijsheid die komt tegenover onze dwaasheid. Oh, als je daar toch ook achter komt hoe dwaas dat je van binnen bent. En Paulus heeft er ook over gesproken. Dat hij zelfs tegen de gemeenten zegt van verdraag mij toch in mijn onwijsheid. Maar hij zegt ook tegen de gemeente van Korinthe. Jullie weten wel wie dat jullie zijn en waar dat jullie vandaan komen. Jullie zijn dwazen en onwijzen. Maar het dwazen en onwijzen van de wereld dat heeft God uitverkoren. En Christus schijnt zijn wijsheid aan hen die dwaas zijn. Maar is het niet bovenal dat hij verzoening geeft? Al vanuit die hoge hemel is het dat hij de verzoening realiseert. En die verzoening met God, die brengt hij teweeg door zijn dood op het kruis. Want gemeente, we gaan naar het kerstfeest toe. Maar het kerstfeest, dat staat toch niet los van Goede Vrijdag en Pasen. Jezus Christus is toch in de wereld gekomen om te lijden. Om het werk te gaan doen dat zijn vader hem heeft opgedragen. En dat is niet alleen dat hij zijn kind in de stal van Bethlehem geboren zou gaan worden. Maar vooral dat hij zou lijden op het kruis. En dat hij daardoor zijn bloedstorting een eeuwige verzoening zou aanbrengen. En dat hij vrede sticht tussen God en mens. Zoals Paulus dat in de Romeinenbrief uitdrukt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. De hemel. Daar moet het vandaan komen. Van boven vandaan. Niet van onderin. Niet van tussen de mensen. En van de mensen moet je maar niet te veel verwachting hebben. Kijk maar rond in de wereld wat er allemaal niet gebeurt. Als je toch heel al je verdiept in het nieuws. Dan is er weinig in wat opwekkend van aard is. Wat is er niet een oorlog in de wereld, een aardbevingen die plaatsvinden, een stormen die er woeden. Maar ook hoeveel ongerechtigheid en onwaarachtigheid je aantreft, ook onder de groten van deze aarde. En wie kun je dan nog vertrouwen? Wat een verwarring en een onzekerheid heeft ook de coronacrisis teweeggebracht. En heb je dat nu met de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis? Het houdt allemaal niet op. Oh, en het volmaakte, dat kan alleen van boven komen. En dan staat er nog dat gij de hemelen scheurt. Misschien dat u zou zeggen van, nou, maar dat betekent toch gewoon dat hij de hemel opendoet. Maar waarom staat er dan dat woord scheuren? Want scheuren, dat is toch hetzelfde als dat hij de hemel opendoet. Ja, en toch staat hier het woord scheuren. En scheuren, dat doe je vaak in een plotselinge snelle beweging. Als je een vel papier neemt en je scheurt dat door midden, dat doe je eigenlijk in een snelle beweging. En dan scheur je het papier aan stukken. Wel, wanneer de Heere de hemel scheurt, dan is het dat hij ineens dat ondoordringbare wolkendek doorbreekt. Dus als je dat soms ook hebt, en wij zien dat nu ook. Gisteren was het een donkere dag, en ik neem aan hier in de omgeving ook. En nu is het dat de zon schijnt. En zo kan het ineens zijn dat je een lange donkere periode had. En ineens is het dat het wolkendek breekt en de zon breekt er doorheen. Maar als hier gesproken wordt over dat scheuren van de hemel, dan laat dat zien dat God op een bijzondere wijze komt. En dat hij dat ineens doet. En zo kom je daar terecht waar ik mee begon, dat in de tijd dat de Heer Jezus naar de aarde kwam, was er eigenlijk bijna niemand die hem verwachtte. En als er dan niemand is die op je wacht, dan verwacht je ook niet dat het gebeuren gaat. En dan gebeurt het juist. Op het alleronverwachts. Hij komt ineens. Hij komt plotseling. Hij komt ook zo radicaal. En de Heer laat zich door niets en door niemand tegenhouden. Al is het dat de herberg hier in Bethlehem zei, nee, ik heb geen plek meer in de herberg. Ik heb voor niemand meer een plek. En ik heb zelfs niet een plek voor een zwangere jonge vrouw. Die op het punt van bevallen staat. Nee, heb ik geen plek voor. Maar de Heer laat zich niet tegenhouden. Wanneer hij wil komen, dan komt hij. Wanneer het voor hem tijd is om te gaan werken, dan is het voor hem tijd. En dan komt hij. En zo is het toch gekomen, ook op de Sinaï. En toen de profeet Elia daar was. Maar ook bij Elia toen hij op de berg Karmel was. En dat al die Baalpriesters stonden te bidden en te smeken dat Baal antwoord zou geven en het altaar van hen in brand zou steken. Maar het bleef stil. En Elia bad. Antwoord mij, Heer. O, antwoord mij toch. En het was plotseling, ineens, op een almachtige wijze dat het vuur van de hemel kwam. En het stak het altaar in brand. De Heere scheurt de hemel. En hij daalt neder op het alleronverwaarts. Jezus is naar de aarde gekomen in een donkere nacht. Daar in het buitengebied van Bethlehem geen plaats. Misschien dat Jozef en Maria wel tegen elkaar gezegd zouden hebben, we hadden nooit van huis moeten gaan. We hadden moeten wachten tot na de bevalling. En toch zijn ze gegaan. En God zal er op zijn tijd voor zorgen dat er een plaats is om het kindje ter wereld te brengen. En er was voor hen geen plaats in de herberg. Maar hij zorgt dat er plaats is. En zo komt hij op het allermoeilijkste moment, in de allerdonkerste nacht. En zo daalt hij af. En als je dan 33 jaren verder gaat, wanneer Jezus sterft op het kruis, wat gebeurt er dan? Dan scheurt in de tempel het voorhangsel. Dat scheurt van boven naar beneden. Dwars door midden. Op het moment dat Jezus de geest geeft, is het dat er een toegang wordt geopend, waardoor zondaren tot God mogen gaan. En dat is ineens, plotseling. Maar als hij spreekt, dan is het er. Wanneer hij gebiedt, dan staat het er. Zelfs is het gebeurd toen Jezus stierf, dat de aarde scheurde en dat doden werden opgewekt. Ja, die in de graven waren, kwamen uit hun graven tevoorschijn. Dat vindt u alleen maar in Matteüs 27 staan, maar dat is gebeurd. En wat is er nog meer gebeurd? Toen Jezus gestorven was, kwam er een soldaat aan. En die wilde zich ervan vergewissen dat Jezus gestorven was. En hij nam zijn speer. En hij stak die in de zijde van Jezus. En er kwam bloed en water uit. Hij scheurde de zijde van Jezus open. Er kwam veel bloed en water uit. Meent hij. Die scheurende hemel. Het wijst op de genade, Heer. Op de goede tierenheid. Het wijst met name ook op het bloed van de verzoening. Dat Jezus daar stort. En hij komt ineens. En is het ook zo in het geestelijke leven dat hij ineens komt. Gemeente, de Heer is zo willen wegen om iemand tot het heil te brengen. En bij sommigen is het dat hij plotseling ineens komt. En bij anderen is het dat het net is als de zon die opgaat. Dat zo heel geleidelijk het licht gaat doorbreken. Dat zo heel geleidelijk het geloof. Het hart wordt geplant. Niet door kracht. Nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En toch ook dan wordt het zo ervaren. Heere, dank u. Dat u de hemel hebt gescheurd. Dat u ook het hart van mij hebt geopend. Opdat ik u zou ontvangen. Zou geloven. En mag weten. Dat u bent gekomen. Brengt mij bij de laatste gedachte. De komende Messias. Dat hangt natuurlijk alles in samen. Met de scheurende hemel. Maar dat die hemel gescheurd is. Dat is omdat de Messias moest komen. En dan denk ik aan dat beeld bij Jacob in Peniel. Dat er een ladder was geplaatst. Op de aarde waarvan het opperste aan de hemel reikte. En dat de engelen van God daarbij op en neer klommen. En Jacob heeft dat gezien. Die ladder, kinderen, jullie weten dat wel. Van die droom. In Bethel. En dan zie je daarin. Het is niet een mens die opklimt naar boven. Het zijn de engelen die van boven naar beneden komen. En die van beneden weer naar boven klimmen. En Jezus heeft zelf in zijn tijd op aarde gezegd. Je zult de hemelen zien geopend. En de engelen neerdalen. Op de Zoon des Mensen. Want Jezus Christus is van boven gekomen. Hij vernedert zich. Hij komt vanuit de hoogte naar deze aarde. Hij vernedert zich. Maar van boven naar beneden te komen, dan moet je afdalen. De komst van de Heer Jezus Christus is toch een daad. Van de allerdiepste vernedering geweest. Geboren in de stal. Gewonden in doeken. Liggende in de kribbe. Nederiger dan dat kan toch niet. Een kribbe zo dicht mogelijk bij de grond. Koude aarde. En zo is hij gekomen. Zonder enige heerlijkheid. Alle glans was er vanaf. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Dat hij rijk was. En dat gij door zijn armoede zou het rijk worden. Al zijn rijkdom afgelegd. Om ons in alles geleid te worden. Uitgenomen de zonde. Gemeente, dat was nodig. Dat Jezus God zijnde. Mens zou worden. Dat is zich zo vernederde. Tot op het kruis. En tot in de dood. En dat heeft hij nou willen doen. Om mensen op te rapen. Een mens die zich bevindt als in een kuil. Waar hij niet uit naar boven kan klimmen. Dan is het de Heere God zelf. Die in Jezus Christus zijn Zoon afdaalt. Tot op de bodem van die kuil. Want hij heeft niet alleen geleden. Hij is ook begraven. Ja, nedergedaald ter helle. Zo is hij gekomen. De hemelen werden gescheurd. En hij komt neer. En is het nou ook uw beding? Heere Jezus, komt u in mijn hart. Komt u in mijn binnenste. dat hij zich vernedert. En als hij dat dan toch doet, en het komt in je leven, wat ga je dan verootmoedigen? En wat ga je dan beleiden? Heere, dat heb ik niet verdiend. Dat ben ik werkelijk niet waard. Dat u dat zou doen voor zo een als dat ik ben. Maar wat is er dan ook een blijdschap? Dat hij dat heeft willen doen. Denk aan Zacchaeus. Eerst vanuit die boom naar beneden moest komen. Want Zacchaeus, ik moet in uw huis zijn. En Jezus is gekomen in het huis van die overste van de tollenaren. En dat heeft die man zo klein gemaakt. Zo ootmoedig. Dat u in mijn huis wilt komen. De helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets door bedrog heb ontvreemd, dat geef ik hem viervoudig weer terug. En zo komt hij. Wij zongen vanuit Psalm 68. Gij hebt een zeer milde regen doen nederdalen. Doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt. Toen ze mat was geworden. En dan denk ik toch ook in het laatste aan het avondmaal. Wat de Heere Jezus daar doet. Dat hij met zijn discipelen het avondmaal hield. En dat hij zich daar zo vernederd heeft. Dat hij de voeten van zijn discipelen waste. Zich zo laag heeft laten afdalen. Maar dat hij toen ook gezegd heeft. Ik heb toch zo begeerd. Dit avondmaal met u te houden. Eer dat ik zal lijden. En dat hij daar dan een voorbeeld geeft. Hoe dat die telkens in het avondmaal. Wordt uitgebeeld in de tekenen van brood en van wijn. En dat zo in zijn afdaling. Leven ligt. Die genade. Ach, dat gij de hemel het scheurt. En dat gij nederkwam. En dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Het laatste stukje van vers 1. Staat nu niet meer te veel bij stil. Maar dat betekent in feite. Dat die bergen. Die worden als wateren. Niet alleen dat het water langs de bergen naar beneden vloeit, maar dat die bergen veranderen, dat die smelten in wateren. Dat zijn de bergen waar je tegenop kunt zien. Dat je zegt, er is niet overheen te kijken. Er is nooit overheen te komen. Dus op die berg van ongeloof, waarvan die man gezegd heeft, Heere, komt u mijn ongeloof toch te hulp. Dat mijn ongeloof als een berg uit de weg mag worden geruimd. Dat het wordt weggenomen. Dat u tot mij komt. En dan maakt hij een vlak veld. En dan is hij de Heere der Heere. Door de vlakke velden eruit. Ja, zijn naam is Heere der Heere. Hij is de koning. Hij is de Christus. Hij is de goede tierenee. De barmhartige. Die zondaren met God verzoend. Door zijn komst. Door zijn dood. En dat hij dat nou doet. Voor een volk. Dat niet kan. Dat niet wil. Dat niet deugt. Waar niets goeds van te zeggen valt. En dan blijft toch die bede. Och. Dat gekomen. Ach, dat ook mijn hart vervult. Ach, dat je van de hel van binnen hemel zou willen maken. Ach, dat je alle duisternis zou willen oplossen. Al dat het leven, licht, vrede, zaligheid, liefde en heerlijkheid zou worden. Door hem alleen, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de lofzang van Maria en daarvan het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, met het helm zijn knecht beschoren. En wat er volgt, het is de lofzang van Maria, het 7e vers. We zingen tot slot uit Psalm 98, het 4e vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Het is Psalm 98, vers 4.
Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.